Goedemiddag. Wat fijn om zo te mogen beginnen met de preek na de gebeden die er gebeden zijn. Omdat mijn hart echt verlangt dat we iets van Gods liefde mogen zien. Net zoals ik daar ruim een maand geleden over heb gesproken. Maar dat we ook echt mogen zien hoe God door die liefde daden werkt, dat hij zijn liefde heel praktisch maakt. Daar wil ik samen met jullie over gaan nadenken. Dus ik werd enorm bemoedigd door de gebeden, waarin echt gebeden werd over Gods liefde en hoe dat zichtbaar is geworden in Christus' verlossingswerk. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor uw woord. Ik ben u zo dankbaar, Heer, dat we daar iedere dag opnieuw uit mogen drinken, Heer, dat u ons echt wilt voeden door uw woord. Dat u het ons heeft gegeven en dat u het 2000 jaar beschermd heeft, zodat we het onveranderd nog steeds mogen lezen. Het is uw woord. Het is uw woord, Heer, en ik ben u zo dankbaar daarvoor. En ik bid uw zegen, Heer, dat als we uw woord openen, dat we iets mogen zien van hoe u uiting geeft aan uw liefde. En wat dat ook betekent voor onze eigen levens, Heren. Dat wij ook gaan nadenken hoe wij uiting geven aan de liefde die u in ons heeft uitgestort. En Heere God, u weet dat ik me heb voorbereid, Heren, maar u, ik bid u echt, wilt u komen? Wilt u met uw geest werken? En wilt u ons meer van uzelf laten zien? Opdat wij u gaan verheerlijken door ons leven heen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Ik heb de afgelopen 2 preken heb ik gesproken over 2 verschillende onderwerpen. Ik heb allereerst met jullie gesproken over lijden. En hoe lijden in ons leven ons meer vormt naar het beeld van Jezus Christus. En in de laatste preek, ruim een maand geleden, hebben we nagedacht over Gods liefde. En wat die liefde nou precies is. En dat die liefde een onvoorwaardelijke liefde is. En dat het normaal is voor ons dat als wij tot wedergeboorte gekomen zijn, dat wij die onvoorwaardelijke liefde ook willen delen met onze broeders en zusters en ook de mensen die niet onze broeders en zusters zijn. En vandaag wil ik daar een vervolg aan geven, aan die tweede preek. En wil ik samen met jullie gaan kijken naar wat de Heere God laat zien van die liefde en hoe hij dat praktisch maakt. Het is namelijk zo belangrijk dat we onszelf onderzoeken en kijken ook waar de belemmeringen in onze groei zitten en dat we die aanpakken en dat we als individu en als gemeente ook samen mogen groeien in die relatie met God en in die relatie met elkaar. Het is essentieel voor de eenheid in de gemeente dat wij voortdurend veranderen en groeien naar dat beeld van Jezus Christus. En dat is voor 80ers net zo essentieel als voor 10ers. Nu, het vervolg dat ik wil gaan leggen is een fundament voor een korte prekenserie die ik de komende maanden hoop te geven. En ik hoop dat we daarin echt mogen kijken naar het groeien naar het beeld van Jezus Christus en hoe dat echt uiting krijgt in ons leven. Dat we er niet alleen over nadenken en dat we er niet alleen naar spreken, maar dat het ook echt zichtbaar gaat worden in hoe we leven, in onze daden. En dat dat in het bijzonder zichtbaar gaat worden hier in de gemeente, als leden onder elkaar. En om daartoe te komen, zal ik samen met jullie vandaag vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament toe gaan. Dus we gaan eerst in het Oude Testament kijken naar wat de Heere God daar zegt en van daaruit naar het Nieuwe Testament toe gaan. En de tekst die hier geprojecteerd staat, 2 Petrus 1 vers 1 tot en met 15, daar kom ik pas later in de preek aan toe. Dus we gaan eerst naar het Oude Testament kijken. En deze tekst uit 2 Petrus hoofdstuk 1, dat zal het fundament zijn voor de volgende preken die ik hoop te geven. Nu, wat wil ik dan doen? We gaan vandaag naar Gods verbondskarakter kijken. En daarna wat het betekent voor hoe wij dienen te leven. En dat wil ik doen aan de hand van de volgende stappen. Allereerst wil ik samen met jullie gaan kijken naar wat is een verbond. Wat is een verbond? Wat zegt de Bijbel daarover? Het tweede is, hoe realiseert God zijn verbonden? Wat zegt de Bijbel daarover? Hoe realiseert God dat? En dan als derde, hoe kunnen wij dan, als wij dat zien, hoe kunnen wij dan een afspiegeling zijn van deze verbondsgod? Dat zijn de drie stappen waar ik samen met jullie doorheen wil gaan. Nu, wat is een verbond? In de tijd van het Oude Testament was het in het Midden-Oosten niet vreemd om verbonden te sluiten. Verbonden werden heel vaak gesloten. En vaak was een verbond tussen een koning en zijn vazal. Tussen een koning en zijn dienaar. En in dat verbond, daar nam de koning altijd het initiatief. De koning nam het initiatief. Die vazal, die dienstknecht, die ging in dat verbond mee. Kreeg daardoor een stuk bescherming. Maar die koning, die bepaalde heel duidelijk hoe het verbond afgebakend werd. Nou, als de Bijbel dan dus spreekt over verbonden, dan is dat helemaal niet vreemd. Dat past in de tijd en in de cultuur, in die omgeving. Maar de verbonden in de Bijbel zijn in verschillende opzichten heel anders dan de verbonden die we in die tijd zagen. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. De Bijbel geeft daar een overvloed aan informatie over. Over wat een verbond is en hoe God een verbond met mensen aangaat. En hieraan zullen we iets zien van Gods karakter. Nu, om daar een beeld van te krijgen, gaan we kijken naar de sluiting van een van deze verbonden. En we gaan samen kijken naar het verbond dat God met Israël sluit. En daarvoor zullen we twee verzen lezen uit Exodus 19. En daarna zullen we nog een stuk lezen uit Exodus 24. En waarom die twee stukken? In Exodus 19 komt het hele volk Israël aan bij de berg Sinaï. En dan begint de Heere God tegen Mozes te zeggen wat hij gaat doen. En wat dat verbond is. In Exodus 24, vijf hoofdstukken later, vindt die daadwerkelijke sluiting van het verbond plaats. Dus we kijken even naar het begin en we kijken naar de sluiting daarvan. Dus sla je Bijbel open in Exodus 19 en dan lezen we dat samen. Dus Exodus 19 vers 5 en 6. En dat is de Heere God die daar spreekt. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond, daar zegt hij het al, mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan zult voor mij, en daar zie je een stukje van die afbakening ook al, u dan zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dan nemen we de stap naar Exodus 24 en dan de verzen 4 tot en met 12. En nu komt die sluiting. 24 vanaf vers 4 tot en met vers 12. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de Heere op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte 12 gedenkstenen op voor de 12 stammen van Israël. En hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit. Die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de Heere, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat op de schalen. En de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las het in aanhoren van het volk. En zij zeiden, Israël zegt dan, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei: zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven en ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van Israël, nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. Tot zover. Nou, houd je Bijbel hier nog even open, want dan gaan we nu kijken naar deze tekst. Maar ook als je thuis de tijd neemt, lees dan ook Genesis 15 eens door. Want daar zien we hoe de Heere God een verbond sluit met Abraham. En op basis van deze tekst en andere teksten heb ik de typische en belangrijkste eigenschappen van Gods verbonden op een rij gezet. En daar wil ik samen met jullie naar kijken. De eerste eigenschap die we zien, en daarin verschilt God zijn verbond niet met het verbond van de koningen uit die tijd en uit die omgeving. God is de initiator van het verbond. De tweede eigenschap is dat het een niet te verbreken verplichting is tussen twee partijen. En ook dat is overeenkomstig wat men gewend was in die tijd en in die omgeving. Een verbond was iets wat niet verbroken werd. Een verbond was iets waar men niet onderuit kon. En dat was vanwege het volgende. Het werd gesloten door het laten vloeien van bloed. Je ziet dat hier ook, er worden offers gegeven. En er werd als het ware bij zo'n verbondsluiting gezegd, als men, en dat zie je ook in Genesis 15 heel duidelijk, als God een verbond met Abraham sluit, dat de Heere God zelf tussen die dieren doorgaat die door midden gesneden zijn. En als het ware zeiden beide partijen dan, mogen dit zo met mij gebeuren, als wat met die dieren gebeurd is, als ik mij niet aan dit verbond hou. Dat was dus een heel serieus statement wat men maakte. Dat is niet zomaar een overeenkomst. En daar waren tekenen bij. Daar waren grote tekenen bij. En hier zie je dat ook. En in Genesis 15 zie je dat ook heel duidelijk bij Abraham. Ingesteld met een gift of een maaltijd, een gedenksteen of een offer. Hier zie je ook dat de 70 samen aten en dat ze God zagen. Dus een verbond werd ingesteld met een gift en met een maaltijd. En als we vooruitkijken naar het verbond met Christus, dan zie je ook dat Jezus zijn verbond ook instelt met een maaltijd. Het volgende is, en daarin is de Bijbel essentieel anders dan wat je in die tijd en in die omgeving zag. En dat is dat er een relatie aangegaan wordt. Die relatie die God aangaat met mensen is iets wat je niet terugvindt in andere religies of bij andere goden, bij andere volkeren in die tijd en in die omgeving. En nog steeds is de Heere God daar uniek in. Hij gaat een relatie aan met degene of met het volk waarmee hij een verbond sluit. Het volgende is dat er een eed wordt afgelegd die uiting geeft aan deze relatie. En we zagen dat net heel duidelijk in Exodus 19, waarin de Heere God zegt, dan zult u mij een volk van priesters zijn. En het laatste punt is, en daar wil ik ook op focussen vandaag, is dat de Heere God deze eed, deze belofte die hij doet, dat hij die realiseert door grote daden te doen. Dat zien we in het verbond met Abraham, waar de Heere God Abraham op hoge leeftijd nog een zoon geeft. Dat zien we ook als de Heere God door de Exodus heen grote wonderen doet om zijn volk te beschermen en te bewaren en zijn belofte stand te doen houden en het land te geven. En ook bij de intocht in het land zien we dat de Heere God grote wonderen doet. En zoveel meer nog heeft de Heere God grote wonderen gedaan door het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis. En door de uitstorting van de Heilige Geest en door het vestigen en het doen explosief groeien van de gemeente van Jezus Christus. Hij doet grote daden om zijn belofte, om zijn verbond stand te doen houden. Het punt is, als we kijken naar deze dingen, dan zien we dus dat God totaal anders is dan de afgoden die men in die tijd kende. En dat hij nooit een informele, maar juist een doelbewuste relatie aan wil gaan. Hij wil een doelbewuste relatie aangaan met die andere partij die hij in het verbond betrekt. Dat zien we bij Adam, dat zien we bij Noach, dat zien we bij Abraham, dat zien we bij Mozes, dat zien we bij David en dat zien we bij Jezus Christus. Of we nu in Genesis 15 lezen, of in Exodus 24 wat we net lazen, of in andere verbondsluitingen, telkens zien we deze aspecten terugkomen. We zien zo Gods trouw in deze verbonden terugkomen. Hij is niet grillig als de koningen uit die tijd, maar hij is een God die trouw is. En het bijzondere is dat hij voordat hij de verbonden sloot, wist dat de mens verbonden niet kon houden. Hij wist dat Israël het verbond niet kon houden. En toch sluit hij een verbond. De mens faalt. Maar God blijft trouw. En de focus van God in zijn verbond, in zijn verbonden, is daarom ook niet zijn eigen belang. Want als dat zijn focus zou zijn geweest, dan had hij geen verbond gesloten. En zijn trouw en zijn liefde is dus in het Oude Testament niet anders dan in het Nieuwe Testament. We zien dat in het Nieuwe Testament precies hetzelfde. Hij is ons trouw. Hij is de onveranderlijke God. En hij komt zijn verbonden na. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe komt hij zijn verbonden na? Hoe realiseert hij zijn verbonden? En dan komen we bij die tweede stap. Hij doet dat, en dat zagen we net al, door grote, grote daden te doen. Hij doet wonderen en grote daden. En hij denkt niet alleen positief. Hij spreekt niet positief, maar hij werkt het ook uit. Hij stopt niet bij het denken en bij het spreken erover, maar hij realiseert het voor ons. En als we daarnaar kijken, als we die daden waarin zijn trouw en zijn geduld en liefde zien, dan maakt ons dat stil. En Petrus, die realiseert zich dat er hier zo'n duidelijk verbond is, zo'n duidelijk verband is tussen het verbond dat de Heere God sluit en de daden van God die daaruit voortkomen. En daarom wil ik met jullie allereerst naar 1 Petrus toe gaan. Laten we eens kijken wat Petrus in zijn eerste brief zegt over het verband tussen Gods verbond en hoe hij dat verbond daadwerkelijk uitwerkt door grote daden en door wonderen. En Petrus die schrijft het volgende in zijn brief. Die zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Als we deze tekst zien, die eerste woorden hier in het 9e vers, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Hebben we dat net niet gelezen in Exodus 19? Het zijn dezelfde woorden die Petrus hier gebruikt. Iedere Jood die dit vers leest, die denkt, hey, verbondsluiting op Sinaï. Dit doet mij denken aan de verbondsluiting op Sinai. En Petrus noemt dat niet voor niets als Jood. Hij weet dat iedereen daaraan denkt. Maar het bijzondere is dat Jezus dit ook, of dat Petrus dit ook meteen doortrekt naar de gemeente toe. Dit is een brief die hij aan de gemeente geschreven heeft. Dus de gemeente is net zo een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat wij Gods deugden zouden verkondigen. Gods deugden verkondigen. En het Griekse woord dat hier gebruikt is, betekent zoveel als een deugdelijke gang van gedachten, van spreken, van gevoelens en van acties. Van gedachten, van gevoelens, van spreken, maar juist ook van acties. Opdat wij de deugden zouden verkondigen van hem. Opdat wij de grote daden zouden verkondigen van hem. Een ander woordenboek vertaalt het ook zo. De grote daden. Dit woord kan vertaald worden als grote daden. Opdat u de grote daden zou verkondigen van hem. Wat voor grote daden? Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De grote daad die God heeft gedaan, is dat hij ieder van ons uit die duisternis getrokken heeft. Ons zijn zoon heeft laten zien en ons een eeuwig leven met hem gegeven heeft. Hij heeft ons uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht. En dan zie je dat Petrus weer teruggaat naar die verbondstaal. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En misschien kun je je nog herinneren toen ik die preek gaf, waarin we ook in Ezechiël hebben gelezen. En daar zagen we een baby zonder ontferming. En dat zien we hier precies terug. God ontfermt zich over die baby en voedt die baby op, zoals we dat in Ezechiël toen lazen. En dat zien we hier ook weer. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Nou, ik vind dat zo kostbaar om te zien, dat dat woord hier ook zo gelezen kan worden. Grote daden, dat God grote daden doet. Dat wij zijn grote daden verkondigen. Het bijzondere is dat dit woord nog maar op 3 andere plekken in het Nieuwe Testament voorkomt. Op maar 3 andere plekken. Dus het woord wordt maar 4 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Waarvan nog die 2 van die 3 keer in 2 Petrus. Dus Petrus gebruikt dat woord 3 keer. En nu komen we ook bij die tekst waar we de komende preken stil zullen staan. En dat is die derde stap. Hoe ben ik dan, of hoe word ik dan, een afspiegeling van deze verbondsgod? En daarmee gaan we naar 2 Petrus toe. En dan lezen we vanaf het eerste vers in 2 Petrus. En ik lees daar de eerste 7 verzen. Ik zal niet de hele tekst lezen vanochtend. Daar komen we de komende preken die ik nog hierover hoop te geven, komen we daar nog op terug. Maar ik wil nu vooral met jullie kijken naar de eerste 7 verzen. Dus laten we lezen uit 2 Petrus 1, vanaf vers 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En dan 4 tot en met 7. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd de kennis, aan de kennis de zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. We zien hier in het derde vers dat God ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Weer datzelfde woord. En we zagen net ook dat het woord deugd omschreven kan worden als zijn grote daden. Door zijn deugd, door God zijn grote daden, zijn wij geroepen. En als we dan kijken naar dat vierde vers hier, dan zien we dat God, hij sprak eerst in die verse, in vers 3 spreekt hij over God. En nu maakt Petrus die stap naar de mens toe, naar de mens die Jezus kent. En dat zien we hier in het vierde vers. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u, daar maakt Petrus die stap naar ons. Opdat wij daardoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dus we zien hier dat Petrus weer dat woord deugd gebruikt. Hij zegt weer, het zijn grote daden. Maar nu zegt hij het niet over de Heere God, nu zegt hij het over ons. Nu zegt hij dus, als er dan geloof in ons is, dan is de eerste stap hier, want hij maakt niet hier een onwillekeurig rijtje. Hij zet het op een hele duidelijke volgorde. Hij zegt aan uw geloof deugd, aan de deugd kennis. Hij zegt niet aan geloof kennis. Hij maakt van geloof eerste stap naar deugd. En hij zegt dus, voeg aan je geloof grote daden toe. Met alle inzet. Hij zet dat vooraan in het proces van groei. Hij zet dat meteen naar geloof. Daarna komen pas de andere die we lezen. Kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en de liefde voor iedereen. Die noemt hij pas daarna. En we hebben dat vers niet gelezen, maar daar zullen we de volgende keer ook verder bij stilstaan. In een paar versen verderop zegt Petrus, ik ga binnenkort sterven. Hij wist dat hij ging sterven. Hij zat al gevangen toen hij dit schreef. En hij zegt, ik ga binnenkort sterven. En daarom noem ik dit. Daarom noem ik dit wat jullie moeten onthouden. En hij zegt daarbij, hoewel jullie het weten, in die verse verderop. Hoewel jullie het weten, zal ik jullie altijd hieraan herinneren. Want ik wil jullie opwekken. Ik wil niet dat jullie verslappen. Ik wil dat jullie ontwaken. Ik wil dat jullie herleven. En die eerste dingen doen, die direct voortkomen uit het geloof. Hij wil in ons zien dat wij steeds meer die eerste daden en die eerste werken doen. Want daaruit komt, zien we ook hier, de godsvrucht voort. Dat wordt verderop in die lijst genoemd. De liefde voor elkaar. De broederliefde voor elkaar komt daaruit voort. De liefde voor iedereen komt daaruit voort. Doe die eerste daden, doe die eerste werken. En toen ik hier aan dacht, aan die eerste daden en aan die eerste werken, toen moest ik denken aan de woorden van de Heere Jezus in Openbaring. In Openbaring 2. In Openbaring 2, van vers 3 tot en met vers 5, spreekt de Heer Jezus tot de gemeente in Efeze. En hij zegt daar, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe die eerste werken. De eerste liefde verlaten, doe die eerste werken. Velen zijn het erover eens dat als Jezus hier zegt, u hebt uw eerste liefde verlaten, dat het gaat om de liefde van de gemeente van Jezus Christus allereerst voor Jezus zelf, onze eerste liefde. Maar daarna en daarnaast ook de liefde voor onze broeders en zusters. Dit is allebei die eerste liefde. Allebei is het die eerste liefde. En dan zegt Jezus, doe die eerste werken weer. Doe die eerste werken. Betoon elkaar liefde. Doe grote daden. Heb elkaar lief. En het is zo makkelijk voor ons om over die verzen heen te lezen. Het is zo makkelijk om daar overheen te kijken en te zeggen, dat is best confronterend als ik dat lees. Wat doe ik daarmee? Maar ik denk dat het laatste dat we willen horen, is dat we ooit te horen krijgen, je had je eerste liefde voor een deel verlaten. Dat wil niemand van ons horen. Dan moeten we onszelf onderzoeken. Dan moeten we ons onderzoeken. En dan moeten we ons afvragen, in hoeverre heb ik nog scherp dat mijn trouwe en liefdevolle verbondsgod zulke grote daden voor mij heeft gedaan in zijn Zoon Jezus Christus. En niet alleen dat, maar ik denk dat als wij ieder van ons hier zouden vragen welke grote daden God voor ons gedaan heeft, dat we allemaal prachtige getuigenissen kunnen geven van wat God voor mij heeft gedaan. Maar hoeverre hebben we dat scherp? Hoeverre heb ik dat scherp? Hoeverre heeft Jeroen dat scherp? En hoeverre werkt dat dan zo in mij, dat ik ook die daden, dat die uiting krijgen in mijn leven? Dat ik daden van liefde doe voor mijn broeders en zusters. Zijn die er? Zijn er in mijn leven daden, werken van trouw en van liefde en van geduld en genade, juist naar al die broeders en zusters die anders zijn. Zijn die er in mijn leven? Zijn die er in ons leven? Want de groei in diepgang en in aantal waar wij allemaal naar verlangen, die is hiervan afhankelijk. Dat wij allemaal een beelddrager in dit opzicht van God willen zijn. Dat wij zeggen, Heere God, wat een trouw. Heere God, wat een liefde. En wat laat u dat zien door uw Zoon Jezus Christus? Wat laat u dat zien door zoveel dingen in mijn leven persoonlijk? Ik wil daar ook uiting aan geven. Welke daden van liefde kan ik laten zien? Hoe maak ik dat nou zichtbaar? En toen ik daaraan dacht, toen moest ik denken aan het verhaal van een man die in 1700 leefde in Engeland, George Whitefield. George Whitefield groeide op in een stad in West-Engeland. Achtste kind van een echtpaar dat een groot hotel runde in die stad. En hij besluit om theologie te gaan studeren in Oxford. En het verrast je misschien, maar in die tijd waren de studenten en de docenten compleet onwetend over het evangelie. Men ging daar theologie studeren, maar mensen kenden de Heere niet. Men kende de Heere niet. En hij gaat daar naartoe en hij ziet daar een vriendengroep. Die jongens waren serieus op zoek. En hij dacht, hey, daar wil ik me bij aansluiten. En in die vriendengroep zitten John en Charles Wesley. En George die komt daar binnen in die groep. En er is vriendschap voor het leven tussen die drie mannen. Tussen George en die twee broers. En ze trekken op aan de universiteit in Oxford. En George die is echt aan het zoeken. En dan op een gegeven moment tijdens zijn studie komt hij tot wedergeboorte. En God die werkt zo bijzonder in zijn leven dat hij meteen begint te preken. En God werkt zo krachtig dat er in Engeland, in het open lucht preekt hij vooral, dat er tot bijna 20.000 mensen soms kwamen luisteren naar zijn preken. En John en Charles waren een aantal jaren ouder. En op een gegeven moment komt John ook tot geloof. En John begint ook te preken. Maar John spreekt vooral voor kleinere bijeenkomsten. En George Whitfield, zijn bediening groeit zo dat hij een weeshuis sticht in Engeland. Dat van enorme betekenis voor een stad. En hij wordt gevraagd om naar Amerika te gaan en hij reist naar Amerika. Maar hij reist zoveel dat hij een vervanger nodig heeft in Engeland. En hij vraagt John Wesley om in die maanden dat hij afwezig is, om zijn bediening voor een deel over te nemen. En George zit op de boot. En John trekt de hele bediening naar zich toe. Eigent zich het weeshuis toe. Hij heeft heel veel goeds gedaan, laat ik dat even vooropstellen. Maar hij begint ook een aantal theologische standpunten in te nemen die vreemd zijn. En George komt terug in Engeland. En er is gewoon scheiding in de beweging die God door hem gewerkt heeft. Hij kan zijn eigen weeshuis niet meer in. Zijn hartsvriend heeft die hele beweging naar zich toegetrokken. Hij weet niet wat hij aantreft. Vriend voor het leven? En wat doe ik dan? Wat doet George dan? Het hele land weet er vanaf. De beweging was zo groot. Het hele land weet wat er gebeurd is. En George besluit om trouw te zijn aan die vriendschap. En niet alleen trouw te zijn aan die vriendschap, maar zelfs goed te blijven spreken over zijn oude vriend John. Over zijn bediening. Hij zoekt de positieve dingen daaruit en hij spreekt dat uit. John sterft veel te vroeg, ergens in zijn 50er jaren. En net voordat hij sterft, heeft hij ook weer contact met John. En hij zegt, John, ik zou het heel fijn vinden als jij op mijn begrafenisdienst wil preken. Hij blijft trouw aan die vriendschap. En mensen zeggen dat er herdenkingsdiensten gehouden zullen worden in Engeland. Waarom wil je die niet ook leiden? Onze hart zou zeggen, hoogverraad, wat doe je? Kijk nou wat die man jou aan heeft gedaan. Je hele bediening is beschadigd in Engeland. En ook voor een deel in Amerika door wat die andere man gedaan heeft. George besluit niet zo te reageren. Hij wil wat van die trouw van God laten zien aan John. En dan komt het volgende. Dit heeft George niet meer meegemaakt. Na zijn sterven komt er iemand die heel veel naar John Wesley luisterde, naar John Wesley toe. En die stelt de vraag, en we weten niet wat de motivatie is, maar die stelt de vraag aan John Wesley: meneer Wesley, zien wij George Whitfield nog terug in de hemel? Wat een vraag. En John Wesley zegt, ik denk het niet. Want George was zo'n heldere ster aan het firmament van Gods koninkrijk, dat hij zoveel dichter bij Gods troon zal staan, dat ik hem waarschijnlijk nooit zal zien in de hemel. George heeft het niet meer gehoord. Maar hij heeft zoveel trouw aan die oude vriend laten zien, dat die vriend zo ervan onder de indruk was dat hij na zijn leven tot deze uitspraak komt. En dan is het mijn vraag, hoe is het met mijzelf? Hoe is het met jou, Jeroen? Hoe is het met ons? Hoe doen wij het dan? Hoeveel van Gods verbondstrouw willen wij aan elkaar laten zien? In deze gemeente, in de gemeente van Jezus Christus, aan elkaar. En als we zo gaan leven, als we zo gaan leven, dan verkondigen we iets van Gods karakter aan onze broeders en zusters. Onze natuur neigt er niet toe om ons vele jaren toegewijd in te zetten om anderen te dienen in de gemeente. Onze natuur neigt daar niet naar. Maar Jezus Christus, als hij zijn voeten, de voeten van zijn discipelen was, roept ons precies daartoe op. En mijn verlangen voor mezelf en voor ons allemaal is dat wij een afspiegeling van die grote God mogen zijn. Die zo trouw is dat wij niets kunnen doen om buiten zijn genade te vallen. Hij is zo trouw en zo liefdevol. En ik verlang dat dat ook in mij is. Dat mensen dat zien. Dat mensen dat zien. In mij, in ons. En als we dat doen, dan groeien we in eenheid. En dan groeien we in aantal. Dan groeien we in diepgang. Dan groeien we. Dan wordt zichtbaar voor de wereld dat Jezus Christus de Zoon van God is. En de komende preken wil ik met jullie teruggaan naar deze tekst in 2 Petrus. En wil ik kijken naar dat woord deugden. En wil ik hele praktische invullingen daaraan gaan geven. Dat we samen gaan kijken, hoe kunnen we dit nou, grote daden, hoe kunnen we dat nou inhoud geven naar onze broeders en zusters hier in de gemeente. En dat we zo beelddragers van God mogen worden. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar als we in de Bijbel lezen dat we op zoveel plekken uw trouw en uw liefde en uw geduld zo duidelijk tegenkomen. En Heere God, wat is het heerlijk om te weten dat u de onveranderlijke bent. Dat u nog steeds zo bent, niet alleen toen, maar ook nu. Ook voor ons. Heere, hoe rijk is uw genade in uw Zoon Jezus Christus en wat hebt u uiting gegeven aan uw verbond? Door grote daden te doen. En Heere God, mijn verlangen is, ons verlangen is dat wij ook zulke grote daden mogen doen. Dat mensen om ons heen zien, kijk wat zij elkaar lief hebben. Kijk wat een eenheid. Heere, wat zou dat mooi zijn. Dat mensen dat zeggen. Wilt u ons daarvoor echt de ogen openen? Wilt u mijzelf helpen? Wilt u ons helpen om niet aan onszelf te denken? Niet onszelf centraal stellen, maar dat we u centraal stellen. Heere God, ik bid u, wilt u ons helpen om die beelddragers te zijn? Opdat de wereld echt mag zien dat Jezus Christus de Zoon van God is, Vader. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.